Ja, die ervaring van vanmorgen. Met de yoga. Dat was dus ook overgave aan de adem. Overgave aan iets groters dan je in eerste instantie zelf denkt te zijn. Je ervaart je op een bepaalde beperkte wijze. Je ervaart iets groters onder je. En dan, goed, vanmorgen ging het in verband met de adem in je buik. Ineens die ervaring, oh ja, die uitbreiding. En dat is een overgave van jezelf aan het grotere. Gisteren hebben we dat al bekeken. Het is alleen aan dat grotere, voor zover dat grotere al jezelf is, dat je daarin overgeeft. Ik hoop dat het ook duidelijk was vanmorgen. Ademenergie, dat ben jezelf, dat is ook je eigen energie, stroomt uit in die aarde. En je geeft je erin over, je rust daarin en je geeft je daarin over. Dus de aarding is niet zozeer contact maken van je eigen energie met de energie van de aarde. Nee, het is gaan ervaren dat die oneindige aarde daar beneden, dat die al gelijk is aan jezelf, alleen al op energetisch vlak. Energetisch ben je daar al. Je ademt in. Ademdruk laat je naar beneden gaan in de aarde en dat is een oneindigheid. Je ervaart dat. Oh ja, daar kan ik me aan overgeven. En alles wat daarboven zit aan zwaarte kan daarin wegvallen. Bewustwording van die ruimte boven. Die oneindige ruimte van de hemel. De golf gaat hoger, inademend, verder inademend, de golf gaat steeds hoger. Oh ja, daar heb je al mijn eigen energie. Nou, je hoeft maar even zo te doen. Je zit erin. Het is een overgave aan die ruimte. Luchtruimte, hemelluchtruimte. Als je er werkelijk aan overgeeft, dan vlieg je. Maar om te vliegen heb je vertrouwen nodig en overgave. Wanneer een vogel ineens bedenkt, nou die lucht is wel erg ijl, die zal me wel niet meer houden. Nou, valt in zijn baksteen. Die overgave die kan naar alle richtingen plaatsvinden. Niet alleen naar beneden, niet alleen omhoog, maar ook naar voren. Bijvoorbeeld, je staat voor de zee. Nee, ik durf niet het water doen. Alleen al wanneer je zegt, oh, het is koud. Dan is er een barrière. Maar ook misschien wel van, oh, die zee is toch gevaarlijk. Je laat je eigen energie daarin gaan. Vooral met die adem is het gemakkelijk. Oh ja. De rest van dat beperkte zelfzijn gaat dan heel gemakkelijk mee. En dan krijg je die uitbreiding. En dat is gebaseerd op een stuk vertrouwen. Maar het vertrouwen is gebaseerd op het zelfzijn. Vanuit het zelfzijn is er vertrouwen. Vanuit het vertrouwen is er overgave. En als er geen overgave is, dan is er geen goed zwemmen. Wanneer iemand heel goed zwemt, dan zeg je, oh ja, die zwemt als een vis in het water. Wat betekent dat? Dat hij zich totaal thuis voelt, dus dat hij zich overgegeven heeft aan het element water. Dus dat je daar thuis bent. Wat betekent het dat je ergens thuis bent? Dat het je eigen sfeer is, je eigen sfeer van zelfzijn. De ruimte achter je. Nou, er zit toch wat gevaarlijks, want daar heb ik niet zozeer mijn ogen in mijn achterhoofd. Dus ik kan heel gemakkelijk wantrouwig worden ten aanzien van alles wat achter mijn rug gebeurt. Nee, het kan ook zo zijn dat die eigen sfeer ook naar achteren gaat. Net zoals naar beneden, naar boven, naar voren, ook naar achteren. Die uitbreiding van jezelf zijn, oh ja, dat geeft vertrouwen. En dan is er ook de overgave, ook aan datgene wat in de rug, die ruimte die in de rug aanwezig is. Ook daarin rusten, thuis zijn. Nou, als je dan alles gezamenlijk neemt, naar beneden, oh ja, ben ik helemaal thuis in die oneindige aarde beneden. Naar boven toe, oh, ik ben helemaal thuis als een vogel in de lucht, maar ik ben zo groot als die hele hemelkoepel, als de hele hemellucht. Naar voren, oh ja, natuurlijk, ik ben lang bij de horizon. Ik kan er overheen kijken. Achteruit, precies hetzelfde. Die ruimte ben ik altijd al. Ik overzie het van buiten en ik ervaar het van binnen. Ik ben thuis in de hele kosmos. Ben ik mezelf, letterlijk, energetisch. Dus daar ben ik overal. Daar is een volledige overgave. Er is nergens een scheiding in de hele kosmos. Van het eigene en het andere. Die scheiding bestaat niet meer, want alles is het eigene geworden. En je blijft een externe blik houden op dat grote geheel. Ja, het is een groot geheel. Dat grote geheel. Daarin die rust. Maar daarin zit wel ook die energie. Dat hebben we vanmorgen ook ervaren. Het is die basisenergie die dan vanzelf zijn eigen wegen gaat. Bijvoorbeeld eerst naar beneden toe en dan naar boven toe. Het is de levensenergie. Ja, blijkbaar. Zo gaat het leven zich ontplooien in de kosmos. Zo ontstaan de sterrenstelsels in de kosmos. Maar het is niet ergens vreemd of iets anders, nee. Het is allemaal iets van jezelf. Dat betekent dat dat iets is intern zelf zijn. Die externe blik en dat interne ervaren van zelf zijn gaan samen. Zodra je iets ziet, is er meteen de ervaring, oh nee, intern is er die ervaring zelf zijn. In elk verschijnsel dat zich toont, is er meteen de innerlijke ervaring zelf zijn. En dat is dus een overgave. Als je je tegenover iemand opstelt, dan heb je dus een heel andere situatie. Want dan is je eigen sfeer van zelfzijn beperkt. Die gaat namelijk tot die scheiding die je gemaakt hebt. Maar wanneer je hebt ervaren hoe dat zit in de overgave, dan is dat een totaal loslaten van elk territorium. Alle zwaarte valt weg. Dan hoeft er niks meer. Want wanneer je denkt dat er iets moet, dan heb je alweer eerst een scheiding getrokken. En dan heb je het idee dat er iets over die scheiding weer bij jezelf getrokken moet worden, of dat er iets anders gedaan moet worden. Als er ergens een scheiding wordt gemaakt, dan krijg je daar altijd de stuwing van energie. Maar wanneer het geen scheiding is, krijg je nergens een kunstmatige stuwing van energie. De energieën gaan zichzelf op een natuurlijke wijze ontplooien. Nou, welke schoonheid het oplevert, dat kun je hier overal zien. Dat zie je dus ook in mensen die, waarin dan dat doorbreekt, waarin vrijheid ontstaat. Wanneer er vrijheid is, dan is er nergens meer iets afgesloten, dus er is ook geen ervaring meer van weerstand, geen stuwing van energie meer. Wanneer er energetische processen zijn, dan vinden die plaats in het grote geheel. als die innerlijke ervaring samengaat met die externe observatie, bewustzijn. Dan wordt het dus onuitsprekelijk. Nagaan, maar ik hoorde dat er een Nederlandse dichter was, of Vlaamse dichter, die had gezegd: oh, die schoonheid, onuitsprekelijk. Puntje, puntje, puntje. Dat was het gedicht. Oh. Nou, dat is eerlijk. Ik weet niet of je later nog wat gedicht hebt geschreven, maar. Maar als je eerlijk bent als dichter en je ziet dat. Ja, dat verstond toch elk spreker.
Ja, maar trouwens, de schoonheid is het niet in iets specifieks.
Nee, nee. Als het in iets specifiek zit, dan kun je blijven spreken.
Ja.
Wat dat dan weer onderscheidt van iets anders, dat dan minder schoonheid zou hebben enzovoorts. Maar goed, die sfeer van het onsprekelijke kan zelfs nog blijven bestaan, terwijl er in zekere zin nog het spreken doorgaat. Maar het is dan een ander spreken. Dat is dan iets wat dan vanzelf gaat. En terwijl het heel duidelijk op de voorgrond blijft, hey, deze essentie, deze ware aard van alles, is onuitsprekelijk. Dus wanneer het spreken dan doorgaat, gebeurt het vanzelf, en het blijft heel betrekkelijk. Elk spreken blijft ontzettend betrekkelijk. Dus de werkelijke overgave die vindt plaats ten opzichte van het onuitsprekelijke. Want wanneer het woord gebruikt wordt, het onuitsprekelijke, is het geen woord, is het geen begrip. Maar het gaat om die oorspronkelijkheid waarin alles verdwijnt. Vanuit een meer dualistische houding, dan is er die ervaring, oh ja, overgave. Wanneer die overgave niet is, dan blijf je praten op de oude wijze. Dus we hebben gehad die uitbreiding en overgave aan die dimensies van zelf zijn in alle richtingen. Uiteindelijk dus de hele kosmos. Ten opzichte van dat onuitsprekelijke, dat heeft dus te maken met allereerst al die externe blik op die kosmos, vanuit bewustzijn. Je bent alles, maar je neemt het ook waar. En dat beide zaken samengaan. Dat interne zijn van de hele kosmos en dat bewustzijn waarmee je het ook extern ervaart. En dan daar, die overgaan. Je hebt mensen die natuurlijk wel heel gemakkelijk meegaan naar een soort kosmische sfeer van ervaring en zijn. Prachtig. Je hebt mensen die het prachtig vinden om terug te keren naar dat universele bewustzijn. Maar dan nog. Beide dingen. Daarin. Zijn en bewustzijn. Zal nog een verdere overgave moeten zijn. In dat kosmisch zijn, in het bewustzijn, er zit nog iets in van dat ik ben. Als kwaliteit. Wanneer het werkelijk een totale overgave zou moeten zijn, betekent het dus dat ook dat ik ben als kwaliteit. Eerste persoon bij jezelf. Zich zal moeten overgeven aan, naar waaraan? Aan iets dat onbesprekelijk is. Dan nog eens, wat gebeurt er bij die overgave? Een loslaten van de oude identiteit. Energetische identiteit. Dat je het laat gebeuren. Nog steeds in de eigen ervaring van de overgang. Het overgaan in die dimensie, die sfeer, uiteindelijk het onuitsprekelijke waar je aan overgeeft. Bij die laatste overgave aan dat onuitsprekelijke. Dat ik heeft er niks meer mee te maken. Elke substantie vervalt. En toch is er nog iets van dat weten dat het zelf zijn in dat absolute werkelijk zijn bestemming heeft. Dat dat opgaan in het absolute iets is, toch met een aspect dat dat zelf zijn er altijd al in opgenomen was. Dus dat element waar we het over hadden, in die zin blijft het een overgave aan iets waarin dat zelf zijn altijd al aanwezig was. Nu op een onuitsprekelijke wijze. Net zoals die dimensies van zelf zijn in oneindige zin, alle richtingen uit, open kunnen blijven. Kan ook deze absolute dimensie tussen aanhalingstekens ook open blijven. waarheid blijven. Realisatie is overgave in helderheid. Die helderheid je laat zien, zo zit het. Het is duidelijk, wanneer die realisatie zich volledig zal realiseren, dan betekent het dus deze volledige overgave in kristalheldere situatie. Zo helder, zo. Geen terugkeer meer. Voor zover dat nog niet is doorgebroken op die totale wijze, blijf maar zoveel mogelijk erbij. Laat die meditatie maar doorgaan. In die meditatie wordt datgene wat je misschien op mentaal niveau al weet, of op inzichtsniveau al iets hebt gezien, volledige werkelijkheid. Dat er al een zekere realisatie is in de zin dat je het je al realiseert. Dat dat in een meditatie doorwerkt, zodat die verwerkelijking, realisatie, zich doorzet. Die meditatie dus, die zal volledig moeten zijn. Zonder afleiding. Zodra er even een afleiding is, dan heb je weer een haakje in iets geslagen en dan gaat het proces niet verder. Totale overgave betekent dat niks meer wordt vastgehouden. Niets van wat je eerst belangrijk vond. laatste wat er nog te doen is, in die helderheid laten voortduren. Totdat het helemaal iets is waarin elke intentie verdwijnt. En het proces helemaal vanzelf doorgaat. Dus ook wanneer de gewone dingen van de wereld doorgaan, laat primair deze meditatie doorgaan. Je hoeft je niet te laten afleiden. Was een Tibetaanse leraar. En de mensen die dan bij hem daar in die tempel kwamen, nou, die zaten daar en er werd gewoon gesproken. Er was geen formele meditatie. Er kwamen anderen van een andere leraar en die hadden daar opmerkingen over. Jullie hebben helemaal geen formele meditatie. Nee, zei die leraar, maar wij laten ons ook niet afleiden.
Wat is de juiste relatie tot het denken in dat proces?
Er is dus geen relatie met het denken. Wanneer je werkelijk in die sfeer bent, waarin het gaat om die laatste overgave aan dat onuitsprekelijke. Ik zei net al, de gewone processen kunnen wel doorgaan. Maar er is geen afleiding meer. Dus bekijk het eerst eens op het punt bijvoorbeeld van de hartslag. Nou, zolang er leven is in het lichaam, dan is er een hartslag. Dat is helemaal niet erg als je daardoor me niet laat afleiden. Adem. Gaat maar door. Ja, mooi. Dat hoort bij het leven. Laat maar gaan. Laat je er niet door afleiden. Ook al doe je het desnoods eens een keer wat ademoefeningen. Laat je er niet door afleiden. Dat is moeilijk hoor, wanneer je oefeningen doet en je moet je niet letten op de oefeningen. Maar dat kan wanneer je de juiste instelling hebt. Je hebt ook afstand en je ziet het daar gebeuren. En je bent je bewust dat je alles al bent. Dus dat hoogste besef en die hoogste realisatie die je eigenlijk zo zelf kunt ervaren. Nou, daar blijf je bij. En daar gaat de meditatie door. En dat andere is secundair. Het oefenen is secundair. Het gebeurt in dat grote geheel vanzelf. Dus er zal nooit een spanning zitten in die oefening. Van ik wil dit doen, enzovoorts. En ik wil die energie opwekken, enzovoorts, enzovoorts. Nee, want dan zit je op een heel ander niveau en je laat je afleiden. Hooguit dus dat je wel zoiets als een oefening in zijn voortgang laat gebeuren. Maar alleen omdat je ervaart, oh nee, kijk eens, laat daar die energieën enzovoorts ook nog maar eens een keertje nog meer los. Want ik merk dat het daar niet helemaal los zit. Maar dan gaat het wel dus om die hoogste meditatie verder op een goede manier te kunnen voortzetten. Dat je niet wordt afgeleid door allerlei energetische blokkades. Dat is het enige. Maar dan hou je wel het juiste perspectief. Dus dan blijven al die middelen blijven secundair. Dus dat ook in verband met het denken. Dus dat er ergens een keer gedachten zijn, dat is niet erg. Er zijn zoveel functies van voelen en van zien, de zintuigelijke functies en denkfunctie. Nee, oké. Mensen hebben nog eenmaal denkvermogen om bepaalde probleempjes op te lossen. Nou, daar is helemaal niks ergs mee. Alleen, laat je niet afleiden, zodat je dat te belangrijk gaat vinden, erin gaat duiken en dan moeilijk gaat doen met je denken.
Zou dus als je moeilijk denkt dan, niet moeilijk doen over moeilijk denken?
Nee, ga allereerst beseffen, hoe zit het weer met mijzelf? Mm-hmm. Dat is het belangrijkste. Wanneer je zoiets merkt, stop. Hoe zit het weer met mezelf? Oh ja, open. Oh ja, nou, dan wordt het denken vanzelf weer betrekkelijk. Zelfs wanneer daar nog een tijdje wat moeilijk denken is, wordt ook betrekkelijk. En het gegeven is dan dat dan die moeilijkheid eruit verdwijnt. Omdat je niet meer zelf daarmee verbindt, want dat is dan de bron van moeilijkheid. Leila, je had nog een vraag over religie.
Ja, dat lijkt me ook
een
irrelevant, maar vandaag wordt eigenlijk dat de rituelen en in verschillende religies zijn dat hulpmiddelen, zijn ze belangrijk? Wat is de functie van religie? Waarom zijn ze zo verschillend?
Wat is dan datzelfde in essentie in alle religies? Religie betekent in ieder geval ook dat er een verbinding is met iets wat veel groter is dan de mensenwereld. Dat de mensen voelen, ja, er moet een goede verhouding zijn tussen mezelf in de mensenwereld en dat grote, wat we dan de goddelijke wereld noemen. Dat daar bepaalde ideeën over bestaan, dat is natuurlijk cultuur bepaald, historisch bepaald. Maar die essentie is inderdaad wel hetzelfde. Dat mensen in de dualiteit iets gaan ervaren van iets dat onbeperkt is, maar dat, omdat ze in een dualiteit blijven, dus dat stellen van, hey, dit is de mensenwereld, en die grote goddelijke werkelijkheid is het omvattende. En dan ook misschien nog doordringende. Wanneer je in die dualiteit blijft staan, dan krijg je een religie. In de zin dat er gezegd wordt, er moet een goede verhouding zijn tussen jezelf, tussen mensen, en God, het goddelijke. Die goede verhouding, wat houdt het dan in? En in dat kader worden er bijvoorbeeld rituelen ontwikkeld. Er wordt gedacht in termen van een sacrament. Dat iets doorcijpelt vanuit dat goddelijke in de menselijke wereld. En dat dat inderdaad dan toch ontzettend belangrijk is voor mensen. Om juist een goede relatie te krijgen. Om zelf te zorgen dat ze in een goede relatie kunnen staan tot dat goddelijke. Wanneer er een wet gegeven wordt, wat gedacht wordt vanuit die goddelijke sfeer te komen, is dat een absolute wet waar mensen zich aan moeten houden om die goede relatie in stand te houden. En wanneer ze het niet doen, heet het zonde.
Dat wordt door mensen gemaakt.
Nou ja, kijk, ik heb al gewezen op dat universele, en dat is natuurlijk iets wat inderdaad universeel is. Dat mensen in een dualiteit altijd iets zien in hun eigen sfeer, dan grens en dan hetgene wat er aan de andere kant ligt. En dat niet alleen in relatieve zin, maar dat mensen ook dat gaan ervaren in meer absolute zin. Dat het dus een menselijke sfeer is. En dan aan de grens en dan aan de overkant iets wat een hele grote goddelijke sfeer is. Of misschien zelfs het absoluut. Dus dat dat ervaren wordt, is wel iets authentieks. En dat er dan ook gezegd wordt, hey, kijk eens, wat heeft dat voor gevolgen dat wij dit zo ervaren? Dat is ook authentiek. Het antwoord op die vraag, van wat zou er nou gedaan moeten worden? Ja, dat is dan natuurlijk steeds weer verschillend. Alleen je ziet wel dat het nog wel iets verder gaat, dat universele. Dat er iets gedaan moet worden in de gewone menselijke wereld, wat te maken toch heeft met je openstellen voor dat goddelijke. En het je openstellen voor de hele menselijke werkelijkheid. Dus dat is in ieder geval het loslaten van egoïsme. Dat is ook universeel. Zeg, ja, dat is ook authentiek. Dat daarvoor bepaalde rituelen zijn ontwikkeld, zeg je, nou oké, dat kan natuurlijk misschien wel wat helpen. Wanneer er een ritueel is van het bidden, wat betekent dat? Ja, dat er werkelijk een meditatieve opening komt naar dat grote. Dat is weer authentiek. Authentiek. Wanneer het dan ingevuld wordt met allerlei zaken die voor het ik en de ik-wereld van belang zijn, zeg je, ja, kijk, pas op. Wanneer er allerlei voorschriften worden gegeven om bijvoorbeeld te bidden, wanneer er allerlei voorschriften voor rituelen worden gegeven, zeg je, nou nee, voor zover ze behulpzaam zijn om open te komen, is het nuttig en goed. Voor zover die middelen dan weer belangrijker worden dan die goede essentie, zijn ze fout.
Toch.
En wanneer en dat gebeurt, wanneer hij die middelen weer belangrijker maakt dan de essentie die het eerst in zich heeft. Want rituelen zijn dienstbaar aan de transformatie van mensen. In de zin van meer openkomen. En wanneer de rituelen te belangrijk geacht worden, of de dogma's te belangrijk worden, dan zie je dat dat weer een beperkende functie heeft. Dus het ligt eigenlijk heel simpel. Wanneer je kijkt naar de godsdiensten of spirituele tradities, ze zijn goed voor zover ze een hulpmiddel zijn om in die essentie iets te laten ontwikkelen bij mensen. Wanneer ze meer openkomen, vrij worden, ruimte krijgen, positief. En dat heb je gelukkig in alle religies. Alleen, ze hebben vaak ook die andere kant. En dat moet je, daarmee moet je ook eerlijk zijn. Voor zover er ergens iets aan beperking is, nou, dan is dat niet dienstbaar aan die primaire betekenis. Dus daarin is het negatief. Dus wat dat betreft kun je dat vanuit je eigen gevoelsmatig inzicht direct beoordelen. In de situatie. Is dit bevorderlijk voor de vrijheid? Het vrij worden? Het ruimer komen? Allereerst dus in de relatie vanuit een dualiteit met dat grote. Hoe ver gaat dat? In hoeverre wordt ergens weer de zaak afgesloten? Nee.
Het gaat op een zekere grens en verder
ja.
Wordt er niet meer over gesproken.
Nee, goed. Dus wanneer er niet zo over gesproken wordt en zelfs wanneer dat tegengehouden wordt,
ja,
dan zeg je nee, dat is dus iets wat tegen die essentie van die godsdienst zelf gaat. En wat tegen je eigen oorspronkelijke gevoelsmatige intuïtie gaat. En dat moet je ook maar formuleren. Ja, wanneer je dat traditioneel deed, wanneer je een oppermachtig godsdienst of kerk hebt, dan werd dat niet genomen. Maar dan zeg ik, kijk, dan is zo'n traditie helemaal vastgelopen. En natuurlijk heb je in de geschiedenis overal weer van die revival bewegingen die toch weer terug wil naar die essentie toe. Dat is maar goed ook. En dat zie je dus, alhoewel dan zo'n beweging dan ook vaak weer vastroest. Maar gelukkig zijn die bewegingen steeds weer geweest. En dus tegenwoordig ook weer opnieuw. Maar het punt is dus dat je ontzettend helder moet zijn ten aanzien van die vormgevingen, dat die weer niet belangrijker worden dan de essentie. Zodra er een inhoudelijk dogma komt, dan zie je dus dat dat een afgrenzing is. Dus zelfs zo'n centraal dogma van het jodendom, christendom, islam, van die gescheidenheid van mens en God. God is de schepper. En mensen die horen tot de schepping. En daar bestaat een hele grote kloof tussen. En wanneer dat als dogma wordt gesteld, dan zie je dus in de eigen ontwikkeling dat je daar tegenaan komt. Zeg je nee, dat is niet reëel. Want in de eigen ervaring bestaat die grens niet. Behalve dan wanneer je houdt weer aan die constructies van het dogma, wanneer je die eigen hebt gemaakt en zegt, nou zo zit het in elkaar, dus ik heb er nou helemaal mee te maken. Maar dat geeft dan al aan dat er die ontwikkeling verder dan een grote drempel kent.
We zeggen ook weer, God is overal aanwezig. Hè?
Nou, dat is de andere kant weer. Hè. Ik heb gewezen op die revivalbewegingen die natuurlijk teruggrijpen op elementen in de godsdienst en het christendom ook voor allerlei dingen. Dus je zou kunnen aanwijzen, zegt nee, oorspronkelijk dus wat Jezus wilde, nou dat was helemaal niet iets dogmatisch en afsluitend. Juist niet. Hij wilde de mensen in zijn woorden ook in vrijheid stellen. Nou, wat betekent dat? Nou, dan moet je niet zeggen, nou, zo'n klein beetje. Nee.
Het was in de katholieke kerk toch altijd voor mij in ieder geval zo wel. God is overal aanwezig, maar rondom mij, niet in mij.
Ja.
Nee, hij is overal aanwezig, maar rondom.
Niet al door het
dat, dus dat was in ieder geval in mijn beleving.
Ja.
Het was toch buiten je.
Ja. Ja. Terwijl ook al allerlei dingen zijn van nee, kijk eens, ga maar terug in je hartje. Daar.
Dat was net niet.
Nee, het is ook wel even goed om het authentieke te zien in zo'n huivering voor het stellen van die eenheid. En dat is natuurlijk ook iets authentieks, want het is natuurlijk een ontzettend groot gevaar wanneer de mens is God of ik ben God. Dus dan ga je die niveaus door elkaar halen, wat natuurlijk inderdaad, en dat is ook de intentie hoor, van die dogma's.
Ja, ja.
Dat je die scheiding eerst heel duidelijk moet stellen, en dat moet natuurlijk ook. Je moet je niet in je hoofd halen dat je God bent, want je moet eens kijken, nou dan is het niet best. Want dan ga je vanuit een ego, ga je alles regelen als God. Nou dan. Nee, dus dan krijg je brokken. Nee, dus die huiver voor dat gevaar, voor het risico, is natuurlijk ook reëel. Natuurlijk in de Advaita lijn wordt ook voortdurend gewaarschuwd van, kijk eens, hoe zit het eigenlijk met de gewone situatie van mensen? Daar heb je iets dergelijks. Het eigen ik is het belangrijkste van alles. Daarvoor moet alles wijken. Nou, wie heb je dan op de troon van God gezet? Het eigen ik. En dat wordt aangevallen is natuurlijk terecht. Ten opzichte van, nou ja, wat dan meer authentiek het godsidee is. Van dat is inderdaad iets wat totaal niks te maken heeft met dat dualistische werk van ik-mensjes. En daarom in de Advaita natuurlijk eerst ook die negatieve weg van nee, ik ben niet dat lichaam en ik ben niet die persoon, ik ben niet die ik-persoon. Want werkelijk, dat is ontzettend verschillend van datgene waar ik een besef van heb, dat non-duaal is. En dat onderscheidende inzicht moet er eerst wel duidelijk komen om dat gevaar te vermijden. Daarom ook die overgave, dat die zo centraal ergens moet staan. Je ziet dus allerlei leraren die natuurlijk ontzettend veel wijsheid hebben, maar die leraren die werkelijk zelf de overgave kennen, daar zie je ineens van, oh ja, kijk, daar is iets gebeurd. En dat is in een authentieke traditie, wordt dat wel zo gezegd en ook doorgegeven. Dat de grootste essentie is. Dat er een overgave juist op dat allerlaatste niveau heeft plaatsgevonden. Wanneer dat niet zo is, dan blijft er ergens altijd iets onzuivers over. Ook al is het zo groot als de kosmos. Dat komt natuurlijk ontzettend subtiel. Maar dat zal 100% moeten zijn, want anders dan wordt er iets achtergehouden wat niet gezien wordt en dat breekt zich.
Als je inderdaad dan bij een bepaalde school of leraar iets van, of nee, die overgave ervaren hebt of realisatie, is het dan bijna niet inherent dat je die groep of die leraar gaat, juist omdat je daar, dat het daar gewaarborgd hebt, dat je daar vervulling gewaar wordt, dat je daar ook niet anders kan, omdat bijna niet, of ik merk het bij mezelf, hoe ik dan best snel naar een soort missionering ga.
Nee, pas op, want dat is natuurlijk ook een taak van de leraar om daarvoor te waarschuwen. Wanneer er werkelijk een overgave is aan het onuitsprekelijke, dan verdwijnen al die intenties om dingen uit te dragen en weet ik wat. Dan moet ik mee uitdragen. Er is niks uit te dragen. Het is werkelijk onuitsprekelijk. En dat onuitsprekelijke, nou ja, het is mooi wanneer dat zich gaat manifesteren op allerlei plaatsen ook in de wereld. Dat er weer opnieuw een realisatie komt. Prachtig, prachtig. Maar zodra er een persoonlijke intentie komt, dan zie je dat dat ook niet goed gaat. Dus er hoeft niks te gebeuren. Mooi toch?
Nou, het onbeperkt zijn, het totaal onbeperkt zijn, dus dat je adem eigenlijk de kosmische adem is, rijmt niet helemaal met dat de kosmos een grens heeft. Want dat begrijp ik nooit, begrijp ik nog steeds niet. Dat je wel eens zegt van, de kosmos heeft een rand waar je op moet gaan zitten. Dat, misschien is het wel overdrachtelijk bedoeld, maar ik weet
nee, het zit hem al in het hele simpele wanneer je je bewust wordt van binnenuit, maar ook van buitenaf. Dat is het punt. Dat er altijd in je bewustzijn een afstandelijke bewustwording kan zijn van die verschijnselen in de ruimte. Alleen een verschijnsel van ruimte. Dat is al de eerste schepping. In je bewustzijn kun je dus extern ervaren, oh nee, nu staat er ruimte. Dus dat bewustzijn, dat heeft niks meer met de persoon te maken, maar
nee,
dat gaat al vooraf aan de eerste schepping.
Nee, dat
ja.
Nee, maar die rand.
Nou, wanneer dat het geval is, dan zeg je, oh, daar ontstaat ruimte. Hoe groot is die ruimte? Oneindig.
Ja.
Ik ben me bewust van de oneindigheid van die ruimte. Dan heeft het misschien niet een letterlijke rand, maar het is wel een verschijnsel in het bewustzijn.
Een beperking ook?
Dan is het een verschijnsel in het bewustzijn.
Ja, ja,
dat en het heeft zijn eerste beperking, want het is de eerste scheppingsdaad.
Want dan is het ik ben.
Nee, nog hoeft niet
dat,
eens.
Nee, hoeft niet eens, toch?
Nee, hoeft nog niet eens.
Nee, ga ik nog steeds niet in die...
Nee, maar dan krijg je het verdere. Van, oh ja, wanneer je daar mee gaat. Oh ja, natuurlijk, ik ben oneindig. Ja, maar dan ga je erin mee.
Ga ik nog de grens niet?
Nee, dus het is een hele rare grens. Maar het is het verschijnsel ruimte, oneindige wel, wat in je bewustzijn verschijnt. En er is een mogelijkheid om terug te keren naar het oorspronkelijke. En daar kun je ook nog weet van hebben, dat ervaren op een bepaalde wijze, dat de ruimte verdwijnt. Ja. Je kunt het ook nog een beetje meer in je imaginatie voorstellen. Dat was dan meer het voorbeeld van ga bovenop het dak van de kosmos zitten enzovoorts. Dan gebruik je dat een beetje. Je zegt, nou goed, de natuurkundigen zeggen ook, het heelal is begrensd. Nou, dan zeg ik, oké, wanneer je dat zo voorstelt, ga dan maar aan de andere kant zitten van die muur van het heelal.
Dat lag me als kind aan me over in bed. Van, maar als het dan een grens heeft, wat is er dan achter die grens? Dan is weer ruimte. Dus
nou, dat is
onvoorstelbaar. Dat is.
Dat is het begin van je spirituele weg.
Ja, de grens van de mind kom je dan nog tegen. Ja. Je, niet, je kan je oneindig niet voorstellen.
Nee. Maar wanneer je daarin meegaat en wel bijvoorbeeld daar op het dak van dat heelal gaat zitten. Nou, dat is al een aardige vergaande spirituele meditatie.
Het Taoïsme heeft het over duister. Die heeft het dan over bij het dak.
Ja. Nou goed, duister, dat betekent dat onuitsprekelijk is.
Maar dat is voorbij de oneindigheid waar het ophoudt en dan...
Ja.
Oké.
Dus vanuit dat duister, het onuitsprekelijke...
Ja.
Wu-chi. Geen energie. Krijg je tai-chi. Wat betekent dat? Nou, dat is alleen maar de ruimte. Eerst moeten de ruimte zijn en dan komen de vormen. Ik geloof ook dat het christelijke scheppingsverhaal is eerst, er zijn licht. Nou, duister. Er is licht. Nou, dat is meteen ruimte.
Ja, ja. En gelijk aan bewustzijn
natuurlijk. Nou, gedeeltelijk.
Een bepaald soort bewustzijn. Ja, want het grote licht...
Een soort bewustzijn. En dan kom je wel dichter bij bewustzijn zoals je dat zelf kent. En dan krijg je die verdere schepping.
En dan de identificatie. Weer later.
Nou ja, direct al, hè.
Weer later. Nou, zodra er vormen zijn, dan hoeft er nog niet geïdentificeerd te zijn, toch?
Nee, hoeft niet. Maar zo is het wel gegaan.
Gebeurt vaak niet. Sowieso. Ja.
Dat
is mooi, hè? Overal
hetzelfde. Nou ja, goed, ook in het Taoïsme en ook elders in de Indiase systemen, dan wordt het wel zo voorgesteld van, ga nou maar kijken naar die hele schepping, hoe is alles ontstaan, en dan kun je dat zo vervolgen op een bepaalde wijze, hoe het dan ook beschreven wordt. Wat betekent de bevrijding weer? Nou, dat is diezelfde weg weer terugkeren. En daar speelt dat bewustzijn een heel duidelijke rol in.
En dat bedoelde je ook ooit eens in een lezing... Alles is duister en zodra er iets in verschijnt, zie je het. Zoals die Sputnik of wat dan ook. En de vuurtoren.
Ja, van dat oorspronkelijk. Ja, je zegt toch, nee, er is niks aanwezig. Je kunt er niks zien of zoiets. Dus je noemt het maar duister.
Zodra er iets in verschijnt.
Maar het is wel de bron van alles. Het is niet het gewone duister tegenover het licht. Nee. Maar het is iets primairs in de zin van, er is niks over te zeggen. Het heeft geen kwaliteiten. Bijvoorbeeld Kali wordt ook zwart afgeschilderd. Waarom zwart? Nou, oorspronkelijk heeft Kali als het oorspronkelijke geen kwaliteiten.
Het licht ontstaat dan, het eerste licht, uit het duister. En daaruit
het licht ontstaat uit datgene wat niet te benoemen valt.
Ja, wat we dus dan zeggen. Omdat het niet te benoemen.
Ja, maar dan wel tussen aanhalingstekens, want het is niet te benoemen. En dan krijg je pas de tegenstelling tussen licht en donker.
Dat is wat dan benoemd wordt als het donkere licht.
Ja, dat zou je zo kunnen noemen. Omdat het licht en donker is, ja, wat is het nou? Donkere licht of het licht en duister.
Donker, ja.
Het heeft alles in zich. Het heeft alles in zich als potentie.
Potentie, ja.
En dan dat die schepping beschreven wordt, bijvoorbeeld in die oude Rigveda's van 1200 voor Christus. En dat gaat terug op nog veel oudere mondelinge overleveringen. Ja, dan wordt gezegd van, kijk eens, eerst was er het onuitsprekelijke. Het onnoembare. Maar ja, er gebeurde iets in en ergens ontstond een beetje warmte. En dat ontwikkelde zich. Tot de kosmos. En tot de godenwereld. Ja, goed, dat zijn natuurlijk mythische verhalen. We noemen dat mythisch, omdat het natuurlijk niet iets is, een verhaaltje vertellen over de bloemen die hier staan of zo. Nee, het is iets wat in het begin plaatsvond. En ja, wat moet je erover vertellen? Nou ja, dan krijg je wat van dit soort bewoordingen. Maar die slaan natuurlijk wel op een hele oerervaring.
Maar de christelijke goed en kwaad, is dat ook iets voortkomend uit een authenticiteit? Of is dat juist in relatie tot Advaita en dualiteit?
Nou, vanuit Advaita's opzicht kun je meteen zeggen dat die scheiding ontstond bij het ontstaan van dualiteit. Laatst op onze avond heb ik er ook wel iets over gezegd. Dat de figuur van Satan, die wordt de tweedeler genoemd, de scheider. Ja, niet in de zin van dat hij hier en daar wat ruzie laat veroorzaken. Zo wordt het vaak opgevat. Maar het wordt, dat is die fundamentele scheiding. Dat gaat plaatsvinden. Ik zeg, nou, is mogelijk. Maar dat is natuurlijk de zondeval. Adam en Eva hadden er nog geen last van eerst. Maar toen ineens ontstond er een scheiding met die appel lekker. Die wilden ze pakken. Ja, en zo is het gekomen. Is die fundamentele scheiding. Wanneer het non-dualiteit blijft, zeg ik, nou, prachtig, het is goed. God zag dat het goed was.
En die scheiding ontstaat uit ik, dus de Satan is eigenlijk ik.
Nou, door het ik, dat is natuurlijk een bepaalde voorstelling natuurlijk, hè, dat er een kracht zou zijn van scheiding enzovoorts. Dat die beperking van het ik is dus de scheiding zelf.
Ja. Maar dus als een christen echt een wereldbeeld heeft van goed en kwaad, van twee godsbeelden, dan is dat, kan dat eigenlijk niet samengaan met een non-duaal beeld.
Ja, goed. Die theologische formuleringen en zo, die is natuurlijk zo dat die duivel eigenlijk helemaal niks te vertellen heeft tegenover God. Dus dat het wel secundair is. Maar wel dat de mens dus toch iets in zich heeft wat een zekere verantwoordelijkheid betekent voor die mens. Dat die werkelijk ook die vrijheid heeft om mee te gaan weer terug naar een non-dualiteit of in zijn dualiteit te verharden. Die keuze is het. Op dat niveau. En dat idee van, ja, God die heeft van tevoren, die is al bekend met alles in de toekomst en in het verleden. Ja, dat, die alleswetende God, dat is een scholastiek idee van, ja, God die is almachtig en weet ik wat allemaal. Ja, natuurlijk. Wat je eerst bij de koning dan ergens hebt, nou, dat is God in de zoveelste macht. En die weet alles en die is oppermachtig en weet ik wat allemaal. Ja, dat zijn dan verabsoluteringen van menselijke ideeën. Want dan ga je God voorstellen als een superintelligentie enzovoorts, die alles weet en alles regelt. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal ideeën.
zolang we niet te veel niet tegen vasthouden, bepaalde uitgangspunten die wel het ego principe en dat soort dingen, dat het wel overeenkomsten zijn tussen christendom en afwijzing.
Nou, wanneer je, ik denk dat het wel zo is. Dan moet je het wel even duidelijk, bijvoorbeeld wanneer je teruggaat naar die teksten, dat je het wel op een juiste manier leest. Want het wordt maar al te gauw weer in een bepaald soort theologie of dogmatiek verder geplaatst. Terwijl dan de werkelijke betekenis eigenlijk verloren gaat. Maar wanneer je dat werkelijk zo ziet en echt heel concreet die teksten gaat lezen, dan zeg je nee, inderdaad, het is toch duidelijk dat daar die dualiteit mee bedoeld wordt. Wanneer werkelijk gewoon het verhaal van Adam en Eva en die slang die zegt, hé, moet je kijken, daar hangt een appel. En dat is een hele belangrijke appel hoor. En als je die niet eet, van die boom, van kennis van goed en kwaad, nou, dan mis je wat. Oh ja? Nou, wat heb je dan? En ze gingen ervan eten. Dus dat eten, dat is iets wat samenvalt met het ontstaan van dualiteit. Oh, dat wil ik hebben. Dus juist omdat er eerst een scheiding is, is het dan het verlangen om dat andere weer te hebben. En meteen werden ze het paradijs uitgejaagd. Ja, dat is duidelijk. Het paradijs is er nog steeds hoor. Alleen er staat wel een engel voor met een zwaard. Nee, je kan niet meer terug naar het paradijs. Ja, natuurlijk wel. Je loopt maar naar die engel toe. Die maakt je wel een kopje kleiner, maar dan kom je in het paradijs. Ja.
Staat toch niet in de Bijbel in de laatste?
Nou, op andere wijze. Moet eens kijken wat Jezus zegt. Eerst zal de oude mens moeten sterven. Nou, dat is het toch? Staat er allemaal wel hoor.
Ja.
Daar ook, ja.
Ik heb eigenlijk nog een andere vraag, misschien een theologisch, ik weet het niet, maar u gebruikt het woordje
realisatie.
Ja, dat ook niet. U gebruikt het woordje realisatie, is dat hetzelfde als verlichting voor u? Of?
Ja, ach, die woorden.
Dus, het gaat dus, ook over proces eigenlijk, hè? Want u zegt vrijheid in het begin, in het midden, maar op het einde.
Ja, goed. Dus je kunt wel spreken van verruiming bijvoorbeeld, hè, en van het groeien van inzicht en dergelijke. Dat kan. Maar wanneer het, en ook van realisatie, je kunt het ook in relatieve zin bekijken, en dat hebben we ook gedaan. Wanneer je met iets in aanraking komt waar je eerste scheiding ervaart. Gewoon met iemand anders. En ineens ervaar je door het verdere contact. Oh, die scheiding, die valt weg. En ineens kom je in een nieuwere werkelijkheid die veel groter is. Nou, dat is eigenlijk alweer het loslaten van je oude standpunt. Nou, wat voor sommige mensen ontzettend moeilijk is. Maar je hebt het standpunt wel losgelaten, blijkbaar. En je hebt je overgegeven aan die nieuwe toestand. Niet op het horizontale vlak. Ja, ik moet me overgeven aan die andere. Nou, kijk wel uit. Gebeurt het ook niet. Nee, je geeft je over aan een nieuw soort non-dualiteit. En dat is misschien nog wat betrekkelijk, maar wel een nieuwe werkelijkheid waarin er geen scheiding meer is met die andere. Prachtig, en dat geeft vreugde, omdat er een grotere ruimte ontstaat, de oude tegenstelling is er niet meer, het is op hoger niveau, je hebt je dus je oude identiteit, heb je, en dat ben je zelf, dus zelf geef je over aan die nieuwe sfeer, die veel non-dualer is. Dus daar heb je het ook, het is meer in, ook in relatieve zin. Maar wanneer je het daar leert kennen, nou, dan gaat dat maar universeel worden. Als je één kunt voelen met iemand anders, nou, dan is er geen principieel punt meer om dat universeel zo te ervaren. Nee, zo hebben we al gesproken over die realisatie en overgave nog in betrekkelijke zin. Vanmorgen hebben we heel duidelijk gesproken ook over dat absolute. Waarbij elk element van excentriciteit, maar zelfs ook van dat ik ben, in kosmische zin, zich toch over gaat geven aan iets dat nog veel groter is. En dat onbesprekelijk is. Dus dat is de totale overgave. En ook de totale realisatie. Wanneer dat met helderheid gebeurt. Oh ja, dit. Verder niets.
Standpunt, het duale standpunt, is dat een conceptueel standpunt?
Nee, dat is je identiteit. Wanneer je ruzie hebt met iemand anders en dan zit je met de bek vechten, nou, dan is dat toch je eigen zijnswijze, je identiteit. Van ik verdedig dit standpunt en heb ik me mee geïdentificeerd en jij bent niet met me eens, jij zit fout.
Ja, maar de identiteit, maar je identificeert je dan met een concept?
Dat kan, dat je zegt, nou, het is specifiek een bepaald concept, een bepaalde mening. Maar het heeft natuurlijk te maken met je hele zijnswijze. Voor zover je er helemaal mee identificeert, dan ben je niks anders dan dat concept. Maar het kan ook iets ruimer zijn dat je zegt, nou nee, kijk eens, ik kan ook over andere dingen gaan praten met die anderen enzovoorts. Maar ja, wat voor concept, wat voor identiteit heb je dan? Dus het gaat werkelijk om je eigen identiteit, je eigen zijnswijze. En daarin dus die dynamiek, daar heb ik het over gehad gisteren ook uitvoerig. Het gaat om het zien dat daarin die veranderingsmogelijkheden zijn. En dat daarin in die overgangen wel degelijk een element zit van overgaan. Namelijk van die oude identiteit. Een loslaten ervan. Maar wat doorgaat is toch het zelf zijn. Dat was ook een punt. Blijf jezelf. Maar door de overgave van die beperktheden ervaar je dus een veel grotere werkelijkheid die minder dualistisch is.
En de vraag komt eigenlijk ook op, omdat je binnen Advaita heb je ook mensen die voortdurend hameren op dat je niet je denken bent en dat het maar een gedachte is. En...
Nou ja, in een bepaalde omstandigheid is dat natuurlijk nuttig om dat eens een keer te benadrukken. Zie maar dat je niet je lichaam bent, zie maar dat je niet het denken bent. Maar we hebben het net ook wel even gehad. Ik zeg nee, het heeft een bepaalde functie in een bepaalde context om te kijken in hoeverre zo dat onderscheidende denken verder kan gaan en daardoor het zien dat je niet vastzit in zo'n beperkte vorm. Maar we hebben ook al gezien, het moet meteen gepaard gaan met de andere kant van de medaille, dat je bewuster wordt van wat je wel bent. En wanneer dat samen gaat, dan kan er wel een ontwikkeling komen, maar uiteindelijk krijg je dus vanuit hetgene wat je wel bent, een ervaring dat je toch alles bent. Dus die twee kanten, die zullen er steeds weer bij moeten komen. Wanneer het alleen is, die negatieve weg, is het eenzijdig. En dan is maar de vraag waar dat toe leidt. Hangt het dus helemaal vanaf. Maar het gaat ook om dat positieve herkennen. Oh ja, dit. En dat is alles, maar ik ga niet op in iets specifieks. Ik ga zelfs niet op in de hele kosmos. Maar daarom is die combinatie zo van belang, dat je wel ook positief ervaart. Oh nee, kijk eens, ik kan wel 100 keer zeggen dat ik niet het lichaam ben. Maar moet je eens kijken hoe aantrekkelijk dat lichaam is. Ja, dan is ook die andere kant van belang om te zien dat juist ook in die sfeer van dat lichaam zijn, dat daar ook al een oneindigheid zit. En wanneer daar al een oneindigheid zit, nou oké, dan ben ik toch alles. En ik heb toch die externe blik, ik ben bewust van, oh nee, kijk eens, ik ga er niet in op. Nou, dat samen. Het is toch wel heel bijzonder dat dat zo ook bijvoorbeeld al in die oude Upanishaden staat. Brahman, oh nee, is niet dit, is niet dat. Nee. Hebben we dat? Brahman is alles. Nou, het is juist dat, hè, dat beide kanten eigenlijk tot zijn extreme doorgevoerd moeten worden, waarbij ze in een non-dualiteit samenkomen. Het is goed om dat alvast te zien. En dan ga je het ook herkennen. Ja, ja, het is wel bespreekbaar.
Die paradox is essentieel.
Ja, nou dat kan ook niet anders. Ja. Kan ook niet anders, want anders dan hou je altijd de tegenstelling. Dus wanneer je uitgaat van tegenstellingen, ik en de wereld, subject en object, ja, dan blijven tegenstellingen. Licht, donker, blijven tegenstellingen. Op een gegeven ogenblik, ja, wanneer er een non-dualiteit zou moeten ontstaan, of moeten gezien worden, dat betekent dat ze samen gaan. Nou, dat betekent meteen dat je daar met je denken helemaal niks meer mee kan doen, dus dan noem je het een paradox, ja. Maar wanneer je op hoger niveau dat realiseert, zeg je, ja, natuurlijk, dit is de grootste werkelijkheid. Nee, het is ook goed om dat te zien op niveau van het denken en de zintuiglijke waarneming, dat je daar al die paradoxen eigenlijk tegenkomt. Je komt die paradoxen tegen. Wanneer je maar die tegenstellingen eventjes wat verder doorzet, op een gegeven moment merk je nou, alles gaat door elkaar lopen. Moet je maar kijken naar de literatuur, naar de films. Zoiets tegenstelling goed en kwaad. Nou ja, goed, in die klassieke westerns, daar is het nog heel duidelijk. Maar in latere westerns niet meer.
Ja, ik bedoel ook, Advaita betekent niet twee. Dus non-dualiteit, dus het heeft ook niet over eenheid. De eenheid is weer door de mind.
Nee, de eenheid, dat is dan meer. Dan stel je voor van, oh ja, alles is hetzelfde.
Ja.
Nee, dat is het ook niet.
Nee.
Dus je kunt er niks over zeggen. Je kunt alleen maar zeggen, het enige wat je zeggen kunt, er is geen tweeheid. Ja. Dat is al. En dat moet je maar zo lang bestaan.
En bedoelen ze daar eigenlijk mee dat dat wat er in het bewustzijn verschijnt, niet verschillend is van het bewustzijn? Dat is het niet het tweede.
Ja, ik zou iets anders zeggen. Het gaat over het bewustzijn zelf zijn.
Ja.
Tegenover de verschijnselen eerst als iets buiten je.
Ja, maar dat
object,
is duaal dan. Ja.
Object. Terwijl wanneer je werkelijk verder doorgaat in die essentie van zijn bewustzijn, ja, van jezelf.
Ja.
Dan blijkt dat dus ook dat zelf zijn, bewustzijn. Nou,
ook de verschijnselen.
Daar
ook
de verschijnselen te zijn. Maar dus, ga wel eventjes dat heel duidelijk zien. Want daar zie je dus ook altijd, of altijd, heel vaak een misverstand. Want dan wordt het zo makkelijk gezegd. Ja, nee, dat is ook allemaal bewustzijn.
Ja, maar je kan
wat betekent dat?
Je kan het er niet uithalen.
Nee. Maar wat
is dus gewoon allemaal bewustzijn.
Ja, maar wat betekent dat werkelijk?
Kan niet van.
Het bewustzijn is zelf zijn.
Ja.
Wat betekent het dat wanneer je iemand anders ziet, dat het ook je zelf zijn is? Wat betekent dat? Nou, dat je ook in die verschijnselen zelf zit. Dat is ook een groot gevaar van het Advaita, dat het te veel vanuit een bewustzijn bekeken blijft worden. En dan heb je de wereld van de verschijnselen. En dan zegt, nee, dat is dat tegenover, want verschijnselen zijn niet het bewustzijn. Oh ja, nee, bewustzijn is toch alles. Bewustzijn is toch alles. Oh ja, natuurlijk, dat is ook bewustzijn. Maar ze blijven wel op het puntje zitten van de waarnemer.
Ah, dat is gevaar.
Ja. Okay. Nee, dat standpunt van de waarnemer. Dat verdwijnt helemaal.
Het geheel. Ja.
En overal heb je je standpunt.
Ja.
Overal heb je dat zelf zijn in de eerste persoon. Wat betekent dat eerste persoon? Nou, dat ben je nou zelf. Dus je moet goed doorhebben waar het om gaat. Het gaat om dat zelf en om het openbreken van het zelf. Nou, eerst kun je dat doen natuurlijk van, oh hé, ik heb hier het lichaam, ik ervaar die energieën. En die energieën die kunnen zich heel wat ruim uitspreiden en dan ben ik de hele kosmos. Ja, dat is ook zo. En je kunt het extern nog zien. Dan zeg je, oké, dat is mijn lichaam. Maar het heeft altijd nog een zeker objectaspect. Ja, dat is de ene kant. Ja, klopt. Maar die andere kant. Je bent alles zelf. Wat betekent dat? Eerste persoon. Dus wanneer we het hebben over overgave, dan betekent het dus dat dat zelf zijn zich niet meer vasthoudt in wat we een ego noemen, maar dat het zelf zijn als eerste persoon, ik zelf, zich overal loslaat en overal in terecht komt.
Niet te verwarren met individu persoon.
Nee, dat heeft niks meer met te maken.
Dat doen heel veel mensen.
Wel heeft niks meer met te maken.
Nee, maar dat de eerste persoon is het.
Zie je dat het echt onuitsprekelijk wordt?
Maar het is dan ook niet meer echt substantieel wat ik net al zei. Het is
dus nee.
Meer.
Je kunt er niks meer over zeggen. Als het substantie is, kun je er ook over zeggen. En als je op een bewustzijnsstandpunt blijft, een getuigenstandpunt, kun je er ook nog van alles over zeggen. Kijk eens die verschijnselen. Al was het maar, dat ben ik niet, dat ben ik niet.